Ik wil jullie vragen om allemaal even te gaan staan. Als u daartoe in staat bent natuurlijk, als dat gaat. Mooi. Dan ga ik er even lekker bij zitten. Vandaag is... De Migazondag inderdaad. En er staat een prachtige tekst in Miga 6 vers 8... En dat is eigenlijk het thema van de Migazondag, waarin het volk op een gegeven moment vraagt, waarmee zal ik de Heere tegemoet treden en mij buigen voor God in den Hoge? Zal ik hem tegemoet treden met brandofferen, met eenjarige kalveren? Zal de Heere welgevallen hebben aan duizenden rammen, aan tienduizenden oliebeken? Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding, de vrucht van mijn schoot voor de zonde mijn ziel? En daar staat er in vers 8, hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is. En wat de Heere van u vraagt, niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. Vader, ik dank u, Heer, dat we bij u mogen komen deze ochtend. Heer, om uit uw woord te horen, Heer, wat u tot ons wilt zeggen. En Vader, ik wil u zegen bidden, Heer, over deze tijd. Ik wil u zegen bidden, Heer, over datgene wat u in mijn hart gelegd heeft. Heer, en ik bid, Heer, dat het ook in onze aller harten mag landen, Vader. Heer, dat we vandaag aangewakkerd mogen worden, Heer, om niet anders te doen dan recht, Vader. Om ons te verootmoedigen voor u, Heer. En doen wat er goed is in uw ogen, Vader. Ik dank u, Heer, dat u bij ons bent. Leid ons met uw Heilige Geest. Heer, vervul ons deze ochtend. En maak, Heer, dat we veranderd naar huis gaan in Jezus' naam. Amen. Vindt u het al een beetje ongemakkelijk worden? Nou, ga dan maar zitten. Het idee namelijk is dat... Ik wilde even laten zien wat het thema van vandaag is. De Migazondag heeft een thema aan deze, of de Miga-beweging in Nederland heeft het thema aan deze zondag hangen. En dat heet Mijn wereld op z'n kop. Dus ik denk, we doen het gewoon even anders. U mag staan, ik ga zitten. Maar als het niet bevalt, dan wisselen we het gewoon weer om. Zo flexibel zijn we dan ook alweer. Ik wilde daar eigenlijk een filmpje over laten zien. De promo van de Miga-beweging. Alleen, we hebben wat problemen met het internet. Het schijnt dat hier een stroomstoring is geweest of zo vannacht, vanmorgen. Dus alles moet opnieuw gereset worden. Dat lukt niet gelijk. Nou ja, maakt niet zo heel veel uit. Er staat in dat filmpje een prikkelende vraag aan het einde. En er staat, er wordt verteld in dat filmpje, daar laten ze eigenlijk zien het onrecht wat er op dit moment in de wereld heerst. Mensen die huis en haard moeten verlaten, die op de vlucht zijn, mensen die onderdrukt worden, die continu in angst moeten leven. En daar staat eigenlijk tegenover van wat doen wij daaraan. En dat zijn heel treffend twee beelden die als het ware gesplitst worden in het scherm. Eén normaal beeld en het andere beeld gewoon compleet op zijn kop. En daar staat aan het einde het thema van vandaag, mijn wereld op zijn kop, doet jouw gemeente mee? En toen dacht ik, ja, wij doen mee. Maar dat is eigenlijk, vind ik dat een te makkelijke vraag. Vond ik zelf. Ik wil geen kritiek hebben op Miga, maar ik vind het een iets te makkelijke vraag. Want doet jouw gemeente mee? Dat is best wel makkelijk. Dan doen we het hier vandaag, dan hebben we het erover met elkaar en dan kunnen we zeggen, ja, we hebben meegedaan als gemeente. Maar ik vind het veel prikkelender, en zo heb ik die vraag mezelf aangetrokken, doe ik mee? Zet ik mijn wereld op zijn kop? Ben ik vandaag bereid om anders te gaan denken, om morgen de wereld van een ander op zijn kop te gaan zetten? En eigenlijk wil ik die vraag aan mezelf stellen. En die vraag wil ik ook aan jullie stellen vandaag. Mijn wereld op zijn kop. Dat is persoonlijk. Zijn wij bereid om onze wereld op zijn kop te laten zetten? Ik heb even gekeken naar een paar actualiteiten. Dan kan je het nog een actualiteit noemen als het al een week oud is bijna. Maar goed. Even een paar krantenkoppen die ik zo met jullie wil delen. In het deel stond extreme armoede naar minder dan 10%. Eind dit jaar leeft voor het eerst minder dan 10% van de wereldbevolking in extreme armoede. Deze verwachting maakte de Wereldbank zondagavond plaatselijke tijd bekend. Op haar jaarvergadering in de Peruaanse hoofdstad Lima. De president van de Wereldbank, Jim Yong Kim, wie kent hem niet, noemde deze boodschap het beste verhaal in de wereld van vandaag. Volgens hem laat deze verwachting zien dat wij de eerste generatie in de geschiedenis zijn die een eind kan maken aan extreme armoede. Volgens de voorspelling van de Wereldbank leven eind dit jaar 702 miljoen mensen nog in extreme armoede. Klinkt als goed nieuws. Maar toen dacht ik, is het beste nieuws wat wij te melden hebben in deze dagen, dat er einde van dit jaar nog 702 miljoen mensen in extreme armoede leven. Extreme armoede. Dat is niet het minimumloon hier in Nederland. Extreme armoede, daar hebben we het over. Dat is het beste verhaal van de wereld in vandaag, volgens het Nederlands Dagblad. Hè? Andere krantenkop, volgens mij uit het Trouw, dacht ik. Tienermeisjes plegen zelfmoordaanslag in Kameroen. Een zelfmoordaanslag in het noorden van Kameroen zijn 9 doden gevallen en minstens 29 mensen raakten gewond. De regering van het land beschuldigt de terreurbeweging Boko Haram van de aanslag, zo schrijft persbureau AP. De zelfmoordaanslag werd uitgevoerd door 2 tienermeisjes op een markt in Mora in Noord-Kameroen, een stad bij de grens met Nigeria. De regeringsfunctionaris liet in een verklaring weten dat Boko Haram hun tactiek aan het veranderen is. Ze proberen nu jonge meisjes en jonge jongens te recruteren voor zelfmoordaanslagen. De kinderen weten waarschijnlijk niet eens wat er met hen gebeurt. Ze worden gehersenspoeld. De Amerikaanse agent die vorig jaar een 12-jarige jongen doodschoot, die met een speelgoedpistool rondliep, had hiervoor een goede reden. Dat hebben 2 getuigendeskundigen van de Amerikaanse rechter verklaard, al dus Amerikaanse media, staat in de Telegraaf. Want blijkbaar, als iemand met een pistool zwaait, ook al is het geen echt pistool, dan mag je diegene neerschieten. Ook als die jongen pas 12 jaar oud is. Maar ja, weet je, dan zeggen we wel eens, only in America. Hè? Dat soort dingen gebeuren gelukkig alleen maar in Amerika. En dan denk ik, ja, als ik zoiets lees, ja, dan vind ik daar iets van. Dan kom ik daar een soort van in beweging. Of dan kom ik daar tegen in opstand, in ieder geval gevoelsmatig. Alleen raak ik er ook echt nog wel bewogen onder. Ik had het van de week nog met iemand erover. En toen moest ik tot mijn eerlijkheid wel bekennen dat dit soort nieuwsberichten, misschien lees ik ze te vaak, of misschien komen er gewoon meer tot mij in ieder geval. Of ik weet het niet precies. Ik vind het soms nog moeilijk om er ook echt bewogen onder te raken. En voor mij behoren ze heel vaak tot het verleden. A, het is heel ver dat het gebeurt. En ja, die mensen die hebben wel geleden, maar ik niet. Dus ja, hoe erg vind ik het dan nog? Ik praat voor mezelf nu, hè? Dus soms vind ik het lastig. Maar het nieuws van Amerika, uit Kameroen, dat komt wel, op een gegeven moment komt het ook dichterbij. Ik heb hier een berichtje. Het publiek in Assen lachte de aangereden agent uit. Nog altijd kan Sibo Bouyes het niet bevatten. De 29-jarige agent werd op een uitgaansavond in Assen doelbewust aangereden door een scooter. De gevolgen zijn enorm. Een scheenbeenbreuk en een dubbele kuitbeenbreuk. Verwachte hersteltijd 6 maanden. En dan komt het. Terwijl hij op straat lag te kreperen van de pijn, braken jonge omstanders uit in gejuich over zijn val. Dan denk ik, jongens, waar zijn we nou mee bezig? Ja, ik zie niet zo heel veel jeugd zitten, maar is dit normaal of zo? Is dit normaal? Het lijkt wel alsof dit normaal is als je het in de krant leest, als je op internet kijkt. Je kan met dit soort voorbeelden kan je 2 weekendedities van de Telegraaf vullen, denk ik bijna. En dan, voor ons in ieder geval, wij wonen in Waarder. Voor jullie is het allemaal ver van je bedshow, dat snap ik. Maar wij wonen in Waarder, een berichtje uit Woerden. Bij een noodopvang voor vluchtelingen, u heeft het allemaal gehoord, in Woerden zijn vrijdagavond 10 mensen opgepakt nadat ze een gebouw hadden bestormd. Zo'n 20 mensen met bivakmutsen kwamen naar sportcentrum Snellepoort, waar sinds woensdag 150 vluchtelingen werden opgevangen. Ze gooiden vuurwerkbommen en eieren en duwden hekken omver, aldus burgemeester Victor Molkenboer. En er staat nog een stukje onder. Kijk, Woerden, dat is een beetje de voorstad van Waarder. Dus voor ons komt dat heel dichtbij. De parkeerplaats van Waarder noemen we dat ook wel eens. Maar even serieus. Dit soort berichten, het begint heel ver, wereldwijd. De vluchtelingenstroom naar Europa komt dichterbij. En als ze hier eenmaal zijn, dan kunnen we het nog niet laten om dit soort dingen te doen. Het irriteert me een klein beetje, mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. Dit is toch de wereld op zijn kop, jongens? Zo zouden we toch niet met elkaar om moeten gaan? Zo horen we toch niet elkaar benaderen, laat maar zeggen. En als ik dan lees, als je het nog dichterbij wil halen en je wilt het helemaal persoonlijk maken, dat 80.000 werknemers in Nederland, werknemers, collega's van jou, van mij, 80.000 zeiden dat ze structureel werden gepest op het werk. Als ik lees dat 33% van de mensen, zowel ouderen, volwassenen, als jeugdigen, jongeren, 33% zegt zich regelmatig eenzaam te voelen en 11% zegt zelfs sterk eenzaam te zijn, dan denk ik, ja, in wat voor maatschappij leven wij nog? Het gaat over mensen in onze directe omgeving, mensen zoals jij en ik. En ik heb mezelf eerlijk afgevraagd, hoe komt dat nou, als ik dat laatste berichtje lees? Als ik hoor dat 80.000 werknemers zich gepest voelen op het werk, ben ik dan een van diegenen die ze misschien pest? Als mensen zich eenzaam voelen bij jou op het werk, bij jou op school, bij jou in de straat, bij jou in de kerk, als mensen zich eenzaam voelen, komt dat dan bij mij, laat ik het anders zeggen, dat klinkt vriendelijker. Als mensen in mijn kerk zich eenzaam voelen, komt dat dan omdat ik ze hun eenzaam laat voelen? Omdat ik ze niet de liefde van God laat zien? En dan komt het wel heel dichtbij. En daar gaat het vandaag over. De wereld op zijn kop, mijn wereld op zijn kop. En ik heb er maar van gemaakt, als ik mijn wereld op zijn kop durf te zetten, kan ik dan die van een ander op zijn kop zetten. Voordat ik het thema van vandaag wist, had ik eigenlijk het op mijn hart om het over rust. Te gaan hebben met jullie. En dat gaan we ook doen vandaag. En ik wil met jullie kijken naar, naar het verhaal van Rut. Wat in mijn ogen eigenlijk een bijzondere vrouw is in de Bijbel. En er zijn een paar van die verhalen in de Bijbel die lijken voor mij soms op zichzelf te staan. Waarvan het soms lastig is om er een les uit te halen of om een directe link met bijvoorbeeld Jezus te leggen. Of zo heb je het verhaal van Esther. Dat is lijkt meer een verhaal wat de geschiedenis van het volk Israël onder andere verklaart. En zo heb je het verhaal van Rut, wat een mooi verhaal is. Maar wat kunnen wij er nou mee? Wat kunnen wij ervan leren? We weten, ik denk dat ik het verhaal niet eens precies hoef uit te leggen, want ik denk dat iedereen het verhaal van Rut in ieder geval op hoofdlijnen wel kent. We weten dat Rut op een gegeven moment vluchtte. Naomi. Samen met haar man Elimelech vluchtte vanwege de hongersnood in Israël naar het land Moab. En Moab dat ligt eigenlijk aan de andere kant van de Dode Zee van Israël. Dus je hebt Israël, dan heb je over dat kleine meertje, dat is het meer van Galilea. Dan heb je een riviertje en dan daaronder heb je dat hele grote meer en dat heet de Dode Zee. En aan de oostkant van de Dode Zee lag het gebied Moab. En daar vluchtten zij naartoe, want daar was blijkbaar nog wel genoeg te eten in de tijd dat er hongersnood was in Israël, in Juda. En daar aangekomen, Elimelech en Naomi, vestigden zij zich samen met hun twee zonen. En die twee zonen die trouwden daar met Moabitische vrouwen, met Orpa en met Rut. Elimelech die gaat op een goed moment, dat is een beetje cru, maar die gaat dood. En de twee zonen die sterven 10 jaar later ook. Het verhaal vertelt niet waarom ze sterven, maar blijkbaar is het voor de geschiedenis wel belangrijk om te vermelden. En dan blijven Naomi en Orpa en Rut blijven achter. Naomi hoort op een gegeven moment dat de hongersnood in Juda over is en die zegt, ik ga terug naar mijn eigen land. Nou, wij weten wat er dan gebeurt. De twee schoondochters van Naomi, die willen graag dat ze blijft. En die zeggen, nou, als je niet gaat, dan ga ik mee. En ze zeggen, nou, doe dat nou niet. Je hebt hier alles, enzovoorts, enzovoorts. En Orpa die haakt af, maar Rut houdt vol. Met de woorden, waar u heen gaat, daar ga ik heen. Waar u woont, daar wil ik ook wonen. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Dat zinnetje, dat ene kleine zinnetje, dat heeft mij in het verhaal misschien wel het meest verbaasd. Nou, er zijn nog een aantal andere dingen, maar dit is een van de dingen die mij het meest verbaasd hebben in het verhaal. Want waarom zou Rut nou, alles wat ze had, alles waar ze aan verbonden was, haar huis, haar familie, haar vrienden, haar sociale netwerk, waarom zou ze dat allemaal achterlaten om mee te gaan met haar schoonmoeder naar een gebied wat ze niet kent? Naar een land wat ze niet kent, naar een cultuur die ze niet kent, gewoontes die ze niet kent. Alles is onbekend en waarom zou zij daar naartoe gaan? En ik denk, dat kan ik niet helemaal uit de Bijbel halen, maar ik denk dat dat is omdat ze iets gezien heeft in het leven van Naomi. En ook in het leven van haar man misschien wel, die er niet meer was. Maar ik kan me eigenlijk alleen maar voorstellen dat Rut gezien heeft wie haar God was. Dat Rut gezien heeft wie de God was van Naomi, want anders zou ze niet zeggen, uw God is ook mijn God. Waarom zou ze anders meegaan naar dat land waar ze nog nooit geweest was? Waar ze misschien alleen de verhalen van kende. En Naomi die was dat misschien wel kwijtgeraakt zelf. Naomi die had dat misschien niet eens zelf meer helemaal helder op haar netvlies. Want we lezen dat als ze terug zijn in Juda, dat Naomi dan zegt, noem maar geen Naomi meer, wat vreugde betekent, maar noem maar Mara. Want, zo zegt ze, God heeft haar ongelukkig gemaakt. Toen ik hier wegging had ik alles nog in Rut 1 vers 21. Maar nu heeft de Heer mij wel teruggebracht, maar ik heb niets en niemand meer. Dan kun je me toch niet gelukkig noemen. De machtige Heer is tegen mij, daarom gaat het zo slecht met mij. Dus Naomi, die zag dat misschien niet eens zelf meer. En ik denk als je aan mij of menig ander iemand gevraagd zou hebben, ga je mee met mij naar het land? Wat Naomi niet eens deed, maar ja, dan had een hele normale menselijke reactie van Rut geweest. Dacht het niet, met zo'n chagrijn. Nou, dat mag niet zeggen, maar Naomi die zag het zelf niet meer in ieder geval. Hè? Dus waar was die vreugde gebleven die Rut wel kende? Waar was de God in het leven van Naomi nog zichtbaar, die Rut wel gezien had? Maar Rut die zei, waar u heen gaat, daar ga ik heen. Dat was eigenlijk een wereld op zijn kop reactie, vind ik tenminste. Zij benaderde het van een hele andere kant. Zij zag iets wat je normaal gesproken misschien wat moeilijk kan zien. En dan komen ze terug in het land Israël, in het gebied Juda. In de oogsttijd, er moet gegeten worden. Rut die gaat het land op en die vindt daar een boerderij waar ze graan mag rapen of koren mag rapen. En elke keer heeft ze meer dan genoeg. En dan zegt op een gegeven moment, zegt Naomi iets bijzonders tegen Rut. Tenminste, klinkt voor mij bijzonder. Maar misschien dat het in die tijd heel normaal was. Ze zegt, ik zou graag willen dat je een man had en kinderen. Als jij nou eens naar Boas toe gaat, neem eerst een bad en zorg ervoor dat je mooi uitziet en lekker ruikt. En als hij slaapt, moet je bij zijn voeten gaan liggen en wacht maar af wat hij zegt. Nou is bij ons in deze maatschappij, in deze tijd, is sowieso een beetje taboe misschien om te zeggen van, ik zou willen dat jij kinderen had. Je weet niet misschien dat mensen om een reden geen kinderen hebben. Dus dat soort dingen. In die tijd was dat natuurlijk anders. Want kinderen waren ook je oude dagvoorziening. En Naomi gunde dat Rut blijkbaar. En dan doet ze een toch wel soort van frappant voorstel. Vind je niet? Ja, ik vind dat een frappant voorstel. Als jij nou eens naar Boas toe gaat. Rut 3 vers 3. Neem eerst een bad en zorg dat je er mooi uitziet en lekker ruikt. En dan in vers 4, als hij slaapt moet je bij zijn voeten gaan liggen en wacht maar af wat hij gaat zeggen. Oké, dan doen we dat. Nou, uiteindelijk is dat ook wat Rut zei en wat ze deed. Maar in die tijd, even laat me zeggen, weer die situatie schetsen. Boas die had op het land gewerkt. Blijkbaar is het zo dat als je heel veel vermogen hebt, dat je veel te vergeven hebt, dat het ook in die tijd, dat je werknemers extra hard moesten werken in de oogsttijd, dat je ze ook wat extra beloonde. Dus die mannen die hadden allemaal hard gewerkt op het land, het zweet had de hele dag van hun lijf afgegutst, en het enige wat ze eigenlijk hadden die avond toen ze klaar waren met werken was stervende honger. Ze wilden eten, drinken en rustig aandoen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Boas die liet de maaltijd aanrukken, heeft met zijn mannen lekker gegeten, en daarna staat er, er was helemaal tevreden. En als je helemaal tevreden bent van het eten, dan ga je even op de bank liggen. Met de voetjes omhoog, kussentje onder je hoofd. Nou, dat deed Boas ook. Er staat in de Bijbel, in de gewone taal, dat hij tegen een hoop koren aan in slaap viel. Waarschijnlijk nog net genoeg bij kennis om een dekentje over zich heen te trekken en lekker rustig te gaan slapen. Rijer die vertelde 2 weken geleden al, in die tijd kon je prima onder de open lucht slapen. In de loofhutten hoeft hij eigenlijk een dak te hebben wat niet helemaal waterdicht was, maar wat alleen een beetje beschutting tegen de ergste weersomstandigheden bood. Dus het is eigenlijk heel erg logisch, begrijpelijk, dat Boas in de buitenlucht in slaap was gevallen. tegen een hoop koren aan, onder de sterrenhemel, met een kleedje over zich heen. Dus het was voor Rut best wel makkelijk om bij hem te komen. Ze hoefde niet ergens in te breken, ze hoefde niet allerlei fratsen uit te halen, langs de regenpijp omhoog te klimmen, over de reling van het balkon, zachtjes het raam open te doen om bij Boas te komen. Ze hoefde er alleen maar naartoe te lopen, kleedje op te tillen en bij zijn voeten te gaan liggen. Maar dat is praktisch gezien makkelijk. Maar moreel gezien lag het, denk ik, in ieder geval nog wel wat anders. Ik moest even denken aan het verhaal van Jozef en Maria. Hè? Maria die van de engel te horen had gekregen dat ze een zoon zou krijgen, terwijl ze nog helemaal niet met Jozef naar bed was geweest. En toen Jozef dat hoorde, ja, toen vond hij dat toch wel lastig. En zijn eerste reactie was, weggaan. Waarom? Om Maria in ieder geval niet te schande te maken. Dus ook in die tijd denk ik dat dat niet gebruikelijk was, in ieder geval wat hier zou gaan gebeuren. Als ik lees bijvoorbeeld Rut 3 vers 14, dan staat er aan het einde van dat verhaal, toen het nog donker was, stond Rut op, dan zou niemand zien dat zij op het land van Boas geweest was. Want Boas wilde niet dat iemand dat wist. Dus ik denk dat er een soort van wel geheimzinnigheid of misschien schaamte omheen hing. En toch, toch doet Rut iets wat in dat licht niet normaal is. Zij kiest ervoor om het advies van haar schoonmoeder op te volgen. Die zegt, ga lekker in bad, zorg dat je lekker ruikt, kleed je mooi aan en ga bij Boas aan zijn voeten liggen. Met het risico dat als Boas zegt, dit kan niet door de beugel, dat je ook daarna in de maatschappij als gebruikt of in ieder geval als afgeserveerd wordt gezien. Dus het zou logisch zijn als Rut had gezegd, ja dag, dat ga ik dus echt niet doen. Weet je wel hoe gevaarlijk dat is? Weet je wel wat er met me kan gebeuren? Weet je wel wat dat met mijn reputatie kan doen? Ik heb net een mooi baantje hier, laat maar zeggen. Ik heb net genoeg voedsel. En dan zou ik alles op het spel gaan zetten door zo'n domme actie te gaan doen. Maar Rut reageert met een de wereld op zijn kop reactie. En die zegt, oké, dat doe ik. En we weten hoe het verhaal afloopt. Ze gaat aan de voeten liggen van Boas. Boas die schrikt wakker. Die zegt, wat wil je van me? En ze vertelt, jij bent eigenlijk degene die voor mij zou moeten zorgen. Ook in het recht, laat maar zeggen, van Israël, omdat je familie van mij bent. Zou je dat willen doen door met me te trouwen? Nou, dan zegt Boas, je bent er één vergeten. Want er is nog iemand anders die eigenlijk eerder in de lijn komt die voor jou zou moeten zorgen. Maar hij zegt, ik beloof jou dat ik morgenochtend als eerste naar de poorten zal gaan om te vragen of dat diegene voor jou wil zorgen. En als die dat niet wil, dan doe ik het. Er is een hele ingewikkelde constructie omheen, hè, met het erven van land en het weer terug moeten geven en wel of niet behouden als diegene dat wel zou doen, voor het zou zorgen. Maar die maakt eventjes, die is niet zo belangrijk in dit geval. Einde van het verhaal. Boas trouwt met Rut. Zij krijgen een zoon. En die zoon, die wordt de vader van David. Nee, de vader van de vader van David. En wat mij dit vertelt, dit verhaal. Kijk, ik heb eigenlijk, toen ik het verhaal zo een paar keer heb gelezen, heb ik me een paar keer ook de vraag gesteld. Wat zou er nou gebeuren als Rut, wat zou er gebeuren als ze dat doet? Wat zou er gebeuren als ze inderdaad meegaat met haar schoonmoeder naar het land Israël? Stel dat je het verhaal helemaal niet kent en je leest zo'n verzoek of van Rut en die zegt, wat zou er gebeuren als ze meegaat? Ik ben benieuwd, ik lees verder. En dan vraagt haar schoonmoeder, ga bij Boas liggen. En dan denk je, wat zou er dan gebeuren? En eigenlijk, als je hem de wereld op zijn kop vraag zou stellen, dan moet je zeggen, wat zou er gebeuren als ze het niet doet? Wat zou er gebeuren als ze niet met haar, wat zou er gebeurd zijn als Rut niet met haar schoonmoeder meegegaan was? Terug naar Juda. Dan zouden geen Moabitische in de geslachtslijn van Jezus hebben gezeten. Wat zou er gebeuren als Rut niet had geluisterd naar het verzoek van haar schoonmoeder om bij Boas te gaan liggen? Dan zou ze nooit getrouwd zijn met Boas, waren er nooit kinderen uit voortgekomen. Wat als ze het niet gedaan had? Wat als ze niet bereid was geweest om haar eigen wereld in die zin op zijn kop te zetten? Dan had onze wereld er in ieder geval heel anders uitgezien. En daarmee doe ik niks af van de almacht van God, want misschien had hij het dan nog wel op een andere manier kunnen redden. Maar u snapt denk ik wel wat ik bedoel. Ik ben begonnen met een beetje te prikkelen waar de wereld op dit moment toe in staat is. Wat we in de wereld zien gebeuren. We hebben gezien dat het steeds dichterbij komt ook. En als je dan kijkt naar het verhaal van Rut, wat een moedige vrouw is, een niet-Joodse vrouw, die ervoor koos om haar land, om haar zekerheid, alles wat ze had, alles wat ze kende, achter te laten om met de moeder van haar overleden man mee te gaan. Als je dan kijkt naar wat er gebeurde toen ze naar het land ging, wat ze niet kende, naar mensen ging die ze nog nooit ontmoet had, naar een cultuur die voor haar onbekend was, dan zie je dat er één ding is wat haar drijft. En dat is de liefde. De liefde voor haar schoonmoeder in de eerste plaats misschien wel. En de liefde voor God. De liefde voor God. Want zij zegt, uw God is mijn God. Die liefde voor God die heeft Rutte toegedreven om mee te gaan. Om die stap te maken. En ik geloof dat de liefde voor God en de liefde voor medemensen ons ook in staat kan stellen. Om dit soort radicale keuzes te maken. Keuzes die Rutte ook gemaakt had. Die, wat ik geloof, van Rempel niet makkelijk geweest zijn. Ik zie dat wel als een soort van basisvoorwaarde, als een belangrijke fundament, als een belangrijke bodem. Liefde aan de basis heb ik er voor mezelf ook boven gezet. En die moet er wel zijn. Want als je geen liefde hebt voor God, dan denk ik dat het heel lastig wordt om keuzes te maken die je eigen wereld op zijn kop gaan zetten. Want dan vertrouw je namelijk ook op jezelf. Dan vertrouw je niet op God. En dan zal het heel lastig zijn om iets anders te kiezen dan wat je natuur zegt. Het goede nieuws is wel dat het, eerst iets anders. Ik denk ook, als je kijkt naar die voorwaarden, dat het een voorwaarde is die Jezus ook aan ons stelt. We kennen Matthäus 22, vers 37, denk ik, allemaal. Misschien als ik de tekst nu zo zeg, dat u niet direct weet wat er staat, maar als ik zeg, hij antwoordde, heb de Heer uw God lief met heel uw hart, heel uw ziel en... Dat is het grootste en het eerste gebod. Het tweede daaraan gelijk. Heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. Jezus die draagt het ons op. Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. En als u soms het idee heeft dat je daarin tekort schiet, net zoals ik, weet dan dat het ook helemaal niet gek is om daarom te bidden. Paulus, die bad ook voor de Filippenzen. Hij zegt, ik bid dat jullie liefde steeds groter wordt. Want dat zullen jullie steeds meer weten en steeds meer begrijpen. Die liefde die brengt ons verder. Liefde voor onze naasten brengt ons verder. En niet alleen ons, maar ik geloof dat het uiteindelijk ook onze naasten verder kan brengen in deze wereld. En dan deze Micha-zondag. We staan stil bij... Wat Micha dan in ieder geval op hun website zet, de heersende machten in deze wereld. En we stellen onszelf de vraag, hoe ga ik daar dan mee om? Hoe ga ik om met die machten in de wereld? Hoe ga ik om met de macht van terreurdreiging? Hoe ga ik om met de macht van een overweldigend iets wat soms op je af kan komen? Hè? Sommige mensen ervaren het vluchtelingenprobleem als een enorm iets wat op je afkomt. En ja, wat doe je daar dan aan? En wat ik zelf een macht vind die je wel eens ziet, is de macht van de massa. Hoe reageert de massa op de dingen die gebeuren in de wereld? En wat doe ik daaraan? Reageer ik net als de massa? Of zet ik in de eerste plaats mijn wereld op zijn kop? En kijk ik anders tegen die dingen aan? Kijk ik daar tegenaan door een bril van liefde? Liefde voor mijn naaste, vanuit liefde van God? En ben ik dan ook bereid om de wereld van een ander op zijn kop te zetten? Wat doen wij? Willen wij in deze tijd ook per se de sterkste zijn? Willen wij ook altijd vooraan zitten? Of willen we per se op het podium staan? Of misschien wel hier staan? En waarom zouden we dat dan eigenlijk willen? Ik heb de laatste tijd, ik heb voor Vaderdag een prachtig boek gekregen van Sanneke. Aanradertje voor wie van lezen houdt. Makkelijke boeken. Want ik kan namelijk geen moeilijke boeken lezen. En dat heet Jezus Leven. Dat is een boek van Henk Stoorvogel. En het gaat over leven in het ritme van de rabbi. En er staat een voorbeeld in van de discipelen die in de laatste dagen van Jezus dat hij hier op aarde was nog aan het kibbelen waren over wie er aan de rechterhand van God zou mogen zitten als ze in de hemel zouden komen. En dan denk je, jongens, hoe krankzinnig kan je dan eigenlijk bezig zijn met de kennis van nu, hè? In die tijd was het begrijpelijk, maar Jezus leerde hen dat het daar niet om gaat. Hij leerde hen dat het gaat om de onderste weg te gaan, nederig te zijn, te willen dienen, de ander lief te hebben, door de ander de voeten te wassen. En hij leerde hen dat het soms nodig is om je eigen wereld eerst even op zijn kop te zetten, om daarmee te laten zien dat je ook de wereld van een ander kan veranderen. Het leven van Jezus op aarde, en dat is mijn troost, als je het even niet weet hoe je dan die wereld op zijn kop zou moeten zetten, hoe je anders zou kunnen reageren of anders ergens naar kan kijken, lees dan maar de evangelie. Super eenvoudig. Jezus' leven hier op aarde heeft ons perfect, maar dan ook echt perfect voorgedaan hoe je de wereld op zijn kop kan zetten. Kennen jullie van vroeger nog die WWJD-bandjes? Kent iemand die? What would Jesus do? Ja? Ik zie een paar van die jonge gasten kijken van koek, koek. Nee, geen idee, nooit van gehoord. What would Jesus do? En dan had je zo'n bandje om en dan was dat een herinnering van, oké, what would Jesus do in deze situatie? Wat zou Jezus doen als hij hiermee geconfronteerd werd? En ergens denk ik wel, die bandjes zie je eigenlijk bijna niet meer, maar het geeft wel een essentie aan. What would Jesus do? Wat zou Jezus doen als hij in mijn schoenen stond? Wat zou Jezus doen als hij hoorde van de bestorming van een asielzoekerscentrum door een paar gasten met bivakmutsen? Wat zou Jezus dan doen? Zou hij zijn steun voor die gasten betuigen op Facebook? Of zou hij er tegen ingaan en de liefde van God laten zien in deze wereld? Eigenlijk heb ik één verlangen. Heer, zet mijn wereld maar op zijn kop, zodat ik mijn wereld weer op zijn kop mag zetten. Doet hij het inmiddels nog steeds? Ik wil dan jullie filmpje ook weer afsluiten met een filmpje. Om jullie te laten zien hoe je dat dan zou kunnen doen. En het begint eigenlijk heel klein. Geef die ander maar gewoon een klein beetje van jouw leven. Er was een liedje en er zit dan een mooi liedje onder. Give a little bit of my life to you. En dat is dan, al geef je maar een heel klein beetje van je eigen leven aan die ander. Al je ziet daar iemand die betaalt de tol door een tolpoortje voor degene die achter hem rijdt. En zegt hij, voor diegene mag hij ook doorrijden. Dat doet hij. En er is een ander. En ook als er iemand in New York op een taxi staat te wachten en hij fietst er langs. High five. Kleine dingen. Klein stukje van je leven aan een ander geven. Het gaat erom, wij zijn hier niet op de aarde voor onszelf. Wij zijn hier om de wereld op zijn kop te zetten. Doe jij mee vandaag? Zet jij de wereld op zijn kop? Amen.